Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we willen vanmorgen meegenomen worden in de gebeurtenissen, maar wat veel belangrijker is, de gevolgen van Pinksteren voor toen en ook voor vandaag. En daarom lezen we dat bekende gedeelte Handelingen 2. Althans, gedeelten daaruit. Handelingen 2. We beginnen met de eerste 6 versen. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En dan gaan we verder bij vers 14. Gelet op de reacties lezen we dan: maar Petrus stond met de elfen op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen. Dan gaan we verder bij vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de wegen van de dood, naardien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. En dan lezen we nog vanaf vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en vermaande hij, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten en begroeten. En dat we dat mogen doen in uw naam. Dat we in alle vrijmoedigheid, Heer, uw naam mogen verbinden aan dit samen zijn. In het spelen, in het zingen, in het lezen van uw woord en het overdenken daarvan. Heer, in dat alles mogen we u ontdekken als de God van liefde, genade en barmhartigheid, die naar ons heeft omgezien en nog steeds, elke dag opnieuw, dat doet. Want u geeft ons de belofte van uw nabijheid al de dagen van ons leven tot aan de volleinding. En Heer, als u vertrekt uit het midden van uw volgelingen, dan is daar de belofte van de komst van de trooster, van hem die ons zal leiden in alle waarheid, van hem die ons kracht en moed geeft om te zeggen wat gezegd moet worden en om te doen wat gedaan moet worden. Heer, dat mogen we ook elkaar toebidden. Die trooster, die inwoning, die kracht. En niet alleen wij, maar allen die u willen kennen en belijden als Heer en Heiland. En we denken aan de velen, niet alleen in onze tijd, maar die door heel de kerkgeschiedenis heen te maken heeft gehad met vervolging, met marteling, met gevangenschap en soms nog vele malen erger. En toch, Heer, als we nadenken daarover en als we de geschiedenis tot ons laten komen, dan mogen we verrast, verbaasd zijn over de blijmoedigheid die er was, ondanks de omstandigheden. Een blijmoedigheid die we ook vandaag de dag aantreffen bij velen die ook in onze tijd vervolgd worden, gemarteld worden, gedood worden. En toch, Heer, u laat u niet tegenhouden. En het evangelie wordt verkondigd op allerlei mogelijke manieren en op allerlei mogelijke en ook onmogelijke plekken. Maar u komt tot uw doel in het leven van mensen vandaag. En de belofte is dat wat u begonnen bent te doen in het ieder van ons en van hen, dat zult u ook afmaken. Heer, dat stemt ons blij. Dat bemoedigt ons en geeft ons ook hoop voor de tijd die komt. Heren, we noemen onszelf gelukkig en zalig dat we in vrijheid mogen leven, vrijheid van godsdienst mogen kennen, in vrijheid mogen getuigen van. Maar Heer, laat ons mogen beseffen dat uw vijand niet stil zit. En weet dat de tijd nog maar kort is. En we zullen ook tegen elkaar moeten zeggen: houd er rekening mee dat we weten niet hoe lang we nog die vrijheid bezitten zoals we die vandaag kennen. En daarom, Heer, mogen we ook vanmorgen bemoedigd worden door de gave van uw Heilige Geest. Wees met hem die er niet kunnen zijn, met zieken. U hebt de namen gehoord, er zijn namen genoemd, er zijn ook namen geschreven op de mededelingbord, op de deur. Heer, we mogen omzien naar hen en blijk geven van onze verbondenheid. Maar vooral zijn we blij en dankbaar dat we mogen bidden dat u hem zult omringen met uw troost en met uw kracht. We willen bidden voor hen ook die van ons uit zijn gegaan. Die getuigen willen zijn op moeilijke en gelastige en gevaarlijke plekken vaak. Geef uw zegen en laat een velen tot in het diepst van het hart geraakt mogen worden. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we weten dat het steeds moeilijker wordt, steeds zwaarder wordt, ondanks alle gepraat over vrede en wat al niet meer. Heer, we weten dat naarmate de tijd vordert, de spanningen zullen toenemen, de haat en de agressie zal groeien. Maar we weten ook dat op die dag, dat wij het misschien helemaal niet verwachten, u daar ineens zult zijn om te ontzetten, om vrij te maken. Niet voor tijdelijk, maar tot in alle eeuwigheid. Heere, zo mogen we elkaar bemoedigen en troosten met en vanuit uw woord. Halleluja. Amen. We willen met elkaar zingen van Johan de Heer 57, maar onder het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we bevelen die van harte bij u aan, dat zal vanzelfsprekend zijn, denk ik. En aansluitend zingen we dan van Johan de Heer lied 57. Ik lees met u graag nog een tweetal tekstgedeelten. Om te beginnen Johannes 14, het evangelie. Johannes 14, de versen 15 tot en met 17. En dan lezen we al dus, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dan in hoofdstuk 16. In hoofdstuk 16. De versen 12 tot het 14. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp de Heilige Geest. Onze persoonlijke trooster. Onze persoonlijke trooster en opleider tot christelijke dienstbaarheid. Dus twee dingen. Onze persoonlijke trooster en opleider tot christelijke dienstbaarheid. Wat inleidende beschouwingen, Pinksterfeest, hebben het net gevierd, is het laatste feest in de rij van de feesten in het kerkelijk jaar. En in onze lezing horen we wat de oorsprong van het Pinksterfeest is. Op de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Pinksterfeest betekent ook letterlijk 50ste, Pentekoste. Dan komt de Heilige Geest op aarde. Hij komt onder ons wonen. Dus 7 weken na het feest van de eerstelingen volgens Leviticus 23. U vindt daar de verschillende feesten. De Leviticus 23 vers 16. En we vinden prachtige types in deze feesten van Leviticus 23. Het Pascha plus de ongezuurde broden typeren de dood van Jezus Christus. En de gevolgen ook voor de mensen. Want de zonde, het zuurdeeg dus, is geoordeeld. Het feest van de eerstelingen. Dat betreft de opstanding van Jezus Christus. En na 50 dagen als vrucht van het werk van Jezus Christus. De uitstorting van de Heilige Geest en de vorming van de gemeente. Anders gezegd, het lichaam van Jezus Christus. En je mag wel zeggen dat dit een wonder is van de eerste orde. Het Pinksterfeest betekent de oogst, maar in dit geval de oogst van mensen. De oogst van mensen. Mensen gaan geloven in Jezus Christus. En mensen worden ingeschakeld in het werk van God. De komst van de Heilige Geest gaat gepaard met een aantal opmerkelijke dingen. Om te beginnen komt hij plotseling. Het ontstaan van de gemeente is geen geleidelijk proces. Van het een op het andere moment worden daar bekeerde Joden en heidenen samen door deze ene geest tot één lichaam gedoopt. Zijn komst was hoorbaar. Het komen van de Heilige Geest wordt vergeleken met de wind. Die kun je niet zien. Die kun je niet zien. Maar je merkt het wel. Je merkt het wel dat hij er is. Toch? Aan het bewegen van de bomen. Aan de frisse wind die in je gezicht blaast. En daar hebben we overvloedig mee te maken in ons land. Maar zo is het ook met de Heilige Geest. Ineens zie je iets van zijn werk. Er komt beweging. En net als de wind is de Heilige Geest onstuitbaar. En ook onbegrensd. We horen van de uitstorting van de Heilige Geest. Of ook wel gezegd de doop met de Heilige Geest. Daarvan wordt gezegd in het vierde vers: werden allen vervuld met de Heilige Geest. In Handelingen 4 vers 31 wordt gezegd van gelovigen die de Heilige Geest hadden ontvangen, dat zij op een bepaald moment vervuld werden met de Heilige Geest. En onderzoek over dit onderwerp maakt duidelijk dat het hier niet gaat over het opnieuw ontvangen of gedoopt worden van de Heilige Geest, maar opnieuw onder de invloed komen van de Heilige Geest. Vervuld worden is iets dat zich steeds herhaalt. En het belangrijkste is dat het meestal ook te maken heeft voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Hij was zichtbaar, er was vuur, het zette zich op een ieder van hen, hebben we gelezen. En dat benadrukt ook het persoonlijke aspect. Zeker. De Heilige Geest woont in de gemeente als geheel, maar ook in elke individuele gelovige. En er is opnieuw sprake van hoorbaarheid. Want mensen gaan spreken in vreemde talen zoals de Heilige Geest dat wilde. Let erop. Er worden herkenbare menselijke talen gesproken. In het Grieks staat er dialectos. En dialectos is uitdrukking voor normaal verstaanbare talen. In Genesis 11, de versen 1 tot en met 9 staat dat God de mensen van Babel strafte vanwege hun overmoed, zodat ze elkaar niet meer konden begrijpen. En in dit Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, zien we opnieuw de overmoed. Mensen die gaan spotten. Maar de Heilige Geest doorbreekt alle grenzen. Hij brengt een nieuw volk van God uit Israël en de volken bijeen. De volken krijgen ook deel aan het heil dat aan Israël is beloofd. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat er binnen de gemeente van Jezus Christus de taalgrenzen en taalbarrières worden doorbroken. We zien dat hier gebeuren. Mensen gaan spreken van de grote daden van God. Maar mensen worden ook tot daden aangezet. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij verandert mensen. Hij verandert mensen zodat ze vol liefde en bewondering worden voor de Heer Jezus. En erop uitgaan om getuigen van hem te zijn. Mensen raken in vuur en vlam voor hem. En u weet toch waar het hart vol van is? Daar stroomt de mond van over, toch? En ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken over de grote daden van God. Kortom, God werd geloofd en geprezen. En dat hier sprake is van talen van de volken, benadrukt ook dat het heil niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen. Niet langer is er sprake ook van de veroordelende dreiging van de wet. Nee, vanaf nu komt men onder de overweldigende genade van God. Bij de inwijding van de tempel van Salomo kunnen we lezen in 1 Koningen 8, vulde de wolk van God de gehele ruimte. Maar nu zijn de gelovigen, Joden en heidenen, zelf een tempel van God. En ze zijn vol van de Heilige Geest. Hoe groot de invloed van de Heilige Geest is, zien we heel duidelijk bij Petrus. In de stad waar hij kort tevoren nog de Heer Jezus heeft verloochend, want hij was bang voor de risico's die hij liep. En daarom had hij gezegd, ik ken die mens niet. En nu klinkt daar een helder en krachtig getuigenis uit zijn mond. Nee, hij spreekt niet in eigen kracht. Hij spreekt in de kracht van de Heilige Geest. Hij wordt meegezogen door het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. En dit maakt hem bekwaam om te spreken. Zijn hart is er vol van. En dus kan hij het niet langer voor zich houden. En zijn getuigenis bestaat uit schriftwoorden en feiten. Dat is van belang. Als je iets vanuit je geloof te zeggen hebt, doe dat dan met schriftwoorden en met feiten die vanuit de schrift aantoonbaar zijn. Het gaat te vaak in de discussies die er tussen mensen zijn over ik denk, ik voel. Het getuigenis van Petrus bestaat uit schriftwoorden en feiten. Schriftwoorden die gezaghebbend zijn voor de Joden en feiten die voor iedereen controleerbaar zijn. Dus Petrus lanceert niet zomaar wat vrome kreten. Hij bewijst de opstanding van de Heer Jezus aan de hand van een gedeelte uit Psalm 16. Versen die handelen over de beloofde koning voor Israël. Een beloofde koning die zal opstaan uit de dood. Ja, en deze messiaanse psalm kenden de toehoorders van Petrus heel goed. En het wordt hen duidelijk dat deze psalm dus over Jezus gaat. Jezus is hun messias, is hun redder. Petrus citeert ook uit de profetie van Joël. De uitstorting van de Heilige Geest is de vervulling van de oud-testamentische belofte aangaande het komen van de Heilige Geest in de eindtijd. Soms bestaat er een merkwaardige discussie en tegenstelling als het binnen de gelovigen gaat over eindtijd. Men is dan geneigd om dat in de verre toekomst te zien. Eindtijd is verre toekomst. Ja. Waarom hebben we dan vandaag een zondag, zeg maar, die gewijd is aan de vervolgde kerk? En hebben dan die eerste christenen uit de eerste gemeente, in de eerste eeuw na Christus, alleen maar vrede gekend? Of heeft men massaal te maken gehad met vervolging, met gevangenschap, met verscheurd worden door wilde dieren in arena's? Sommigen van u zullen ongetwijfeld tijdens hun vakantie in Turkije in Cappadocië geweest zijn. Ja. Grotwoningen. Onderaardse gangen. Waarvoor? Voor christenen die vervolgd werden in die tijd. Paulus schrijft in zijn tijd over dat de geest van Satan merkbaar werkbaar is. Dus als we het woord eindtijd gebruiken, dan zou ik graag willen dat u dan ook zegt van, en die eindtijd duurt op zijn minst al 2000 jaar. En als we het hebben over de periode van de grote verdrukking, moeten we dan wel onderscheiden. Dan zeggen we, die eindtijd ontwikkelt zich tot een climax. Satan weet, ik heb niet veel tijd meer. En zijn invloed zal alleen maar sterker worden en heftiger. En ik meen het serieus als ik vanmorgen ook in het gebed zeg. Hoe lang bezitten wij nog die vrijheid die we op dit moment kennen? Hoe lang nog? Maar goed, we doen niet aan doemdenkerij, want we hebben een God van overwinning. We hebben een Heilige Geest die onstuitbaar is. Kortom, dus we heffen het hoofd op, laten het niet hangen. Ja? En als de knieën wat knikken, bedoel, dan zetten we daar even wat kracht onder. Toch? We gaan ervoor, precies. We gaan ervoor. Ja. Yeah. Onder het Oude Testament, dan kom ik even weer terug op de gaven van de Heilige Geest. In het Oude Testament werd de Heilige Geest aan de enkeling geschonken. Ook dat had dan weer te maken met bepaalde taak en opdracht die er was. Onder het Oude Testament kon die Heilige Geest ook weer afgenomen worden. En we hebben daar ook voorbeelden van. Maar vanaf die Pinksterdag, komt de inwoning van de Heilige Geest voor iedereen beschikbaar. Dan wil ik toch bij de toespraak van Petrus enige kanttekeningen plaatsen, als u het goed vindt. Haalt hij nu deze profetie aan om de vervulling van deze profetie aan te tonen? Nou, dat lijkt onwaarschijnlijk. Lucas heeft niet geschreven over wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, of over bloed en vuur en rookwalm. Ook niet over ingrijpende veranderingen van zon en maan. Joëls profetie in zijn volle vervulling, dat zal ons duidelijk moeten worden, gaat over die tijd vlak voor wat we dan in de schrift noemen de dag des Heren. Dat is die laatste periode waarin ook die grote verdrukking aan de orde is. Dat is de volledige vervulling van Joëls profetie. Dus bij de wederkomst van Jezus. Petrus schrijft in een van zijn eigen brieven, tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3... een brief die hij geschreven heeft na de Pinksterdag, dat de dag van de Heer nog niet is aangebroken en dus nog toekomstig is. Dus Petrus beschouwt wat op de Pinksterdag gebeurt niet als een letterlijke vervulling, maar als in overeenstemming met het karakter van Joël. Joël spreekt van uitstorting op alle vlees. En dat is daar niet aan de orde. Het is dus een, wat we dan noemen, ook in de lesprogramma's, een gedeeltelijke vervulling. Een gedeeltelijke vervulling. En dat geldt voor heel veel profetie. Hè, dat er sprake is van gedeeltelijke vervullingen. Ja? Het verwijst naar een soortgelijke gebeurtenis in de toekomst. Dus wat er nu in die voorvervulling gebeurt. En in de periode van de grote nood, de grote, zal Israël zich bekeren en de Heilige Geest ontvangen. En ze zullen allen de naam des Heren aanroepen. Ja, voordat Petrus begon te spreken, hadden sommigen gespot. Maar nu zijn de toehoorders in het hart getroffen. En we horen dat in de vraag, wat moeten we doen? Want ze begrijpen dat de toespraak van Petrus om een reactie vraagt. En vooral het slot heeft hen diep geraakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. En er is maar één antwoord op die vraag. En dat is dat men zich moet bekeren. En velen gingen op dit antwoord in. En werden levende getuigen van het feit dat de werking van het zuurdeeg de zonde in hun leven tot staan is gebracht door het werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Het talenwonder van Pinkster is niet alleen een zaak van ingeschakeld worden, maar ook van aangesproken worden in je eigen situatie. Met de Heilige Geest die weet ons te vinden daar waar we zijn. Ja. Dus was u bezig met verstoppertje spelen, hou er maar mee op. In en vanuit onze eigen situatie mogen we werken en spreken over de grote daden van God. En over alles wat Hij in Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Ook dat is Pinksteren. Ook dat is Pinksteren. Er vooruit durven komen waar je voor staat als Christen, als kind van God. Je niet schamen voor het evangelie, zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 1. Bovendien zal de Heilige Geest ons leiden in het woord dat gesproken moet worden. En waar komen we dan vooruit? Waar zal de Heilige Geest dan van spreken? Dat Gods oordelen over de wereld zullen komen. Gebeurtenissen in de kosmos. De aankondiging van de oordeelsdag, de dag des Heren. Volgens Amos 5. Maar bovenal, toch mag er gehoord worden en moet er gehoord worden dat er behoud is. Behoud is door te geloven in Jezus Christus, Gods Zoon. Petrus wijst de mensen op wat hij gedaan heeft. Hij werd mens, trok rond, leed, stierf, stond op, ging naar de hemel en zond de Heilige Geest. En het kwaad dat mensen beraamd hadden, heeft hij ten goede gekeerd. En als wie dan ook van ons gevraagd wordt om uit te komen voor het geloof, denk dan aan wat op de Pinksterdag is beloofd. Onder de leiding van de Heilige Geest raken we nooit uitgesproken over Jezus. En nooit uitgesproken over hoe Hij zijn leven voor ons gaf. Want als Gods Geest bezit heeft genomen van ons hart en van ons leven, dan zijn we er vol van. Ja, dan zijn we er gewoon vol van. En dan loopt onze mond ervan over. Misschien wil je omgeving dan wel eens een keer zeggen van nou, het is nu wel even genoeg. Kan het even rusten. Ik wil u nog eens extra wijzen op de versen 17 en 18. En waarom? Om duidelijk te maken dat Alle gelovigen zijn betrokken bij het werk van de Heilige Geest. Niemand kan gemist worden. Het maakt niet uit of je jong bent of oud, of je man bent of vrouw. Ook die grenzen doorbreekt de Heilige Geest. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus is nodig. En dan gaat het er niet zozeer om wie je bent of wat je bent, jong of oud. Dan gaat het erom of je beschikbaar bent. Of je beschikbaar wilt zijn voor de Heilige Geest. Iedereen mag en kan getuigen. En op die manier Gods plannen doorgeven aan mensen en aan de wereld. Is getuigen eenvoudig? Nee. Let maar eens op wat de Heilige Geest doet. Mensen verstaan elkaar vaak niet. Omdat er een andere taal wordt gesproken. Of dan dat we in een andere wereld leven dan die anderen. Weet u, onze mogelijkheden zijn begrensd. Maar de Heilige Geest doorbreekt grenzen. Hij spreekt alle talen. En hij helpt ook ons om de ander te bereiken. Beseffen we waarom we in beweging moeten komen? We in beweging worden gezet. Net als op die eerste Pinksterdag. Beseffen we dat? De wereld gaat naar zijn einde. Ja, de wereld gaat naar zijn einde. Wat voor mooie verhalen er ook zijn, welke geweldige plannen er ook uitgevoerd worden. Ook de leiders van onze tijd hebben het al lang verloren. En ook Satan, die ons nog elke dag op de nek zit, heeft al lang verloren. Die overwinning moet nog zichtbaar worden. En daarom worden we in beweging gezet. Het gaat om redding. Het gaat om zaak van leven of dood. Zonder de Heer Jezus gaan mensen verloren. En daarom moet ook iedereen die blijde boodschap van Christus horen. Horen nu het nog kan. De Heilige Geest komt op de Pinksterdag als trooster en als goddelijke opleider. En ik moet u zeggen, ik voel mij bijzonder op aanspreken als opleider en ik besef van dat ik mijlenver achter lig. Geweldig opleider. Geef hem de kans om je te troosten. Geef hem de kans om je te bemoedigen. Zoals hij alleen dat kan. Geef hem de kans om ons in te zetten als instrumenten in dienst aan God en aan mensen. Want op die manier wordt Pinksteren het feest voor een ieder van ons, zoals God dat graag wil. Een echt feest dus. Niet een bepaalde datum in een jaar. Niet als gevolg van een bepaalde kerkelijke traditie. Maar echt feest. Echt feest waar we zullen delen in de ervaring en de beleving van de eerste christenen. Wie zou dat nou niet willen? Amen. Zullen we met elkaar zingen van Johan de Heer 710. 710. Vader, wij komen bidden tot u. Stort in ons hart uw geest. Doe het nu. Maak ons ootmoedig, nederig en klein. was ook van lust tot de zonde ons rein. En wat er verder volgt in dit lied, 710. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit gezegende uur met elkaar. Voor de muziek, de liederen die we met elkaar en voor elkaar mochten zingen. Het woord dat we mochten openen en met elkaar mochten lezen en overdenken. Heer, wat een geweldig voorrecht. Wat zijn wij gezegende mensen. Dat we dat nog steeds kunnen doen, in alle rust en in alle vrijheid, dat we onze stemmen niet hoeven te temperen, dat we ons niet hoeven te verschuilen, dat we niet hoeven te vluchten. Heer, laat ons beseffen hoe bevoorrecht we zijn, zeker ook als we letten op de medebroeders en zusters in deze wereld, waar we van weten dat men door de hele kerkgeschiedenis heen is gevolgd, gemarteld, gedood. En dat dat voortduurt tot op de huidige dag. En dat ook de plaatsen in de wereld waar je nog in alle vrijheid je verbondenheid met Christus mocht belijden, dat die grenzen alleen maar kleiner worden. En er ook vandaag steeds meer ook kinderen van God op de vlucht zijn en op de vlucht moeten. En Heer, we weten ook, dat laat de geschiedenis ons ook zien, dat dit alleen maar erger wordt. Erger naarmate de tijd vordert. Dat de eindtijd waarover we spreken, die begonnen is bij uzelf, zijn climax krijgt daar, waar de zoon van Satan, de antichrist, zich openbaart. en zich zal laten gelden in alle hevigheid en heftigheid. Maar Heer, we danken u dat we elke dag opnieuw niet alleen hier in dit samen zijn, maar ook gewoon thuis aan de tafel kennis mogen nemen van uw woord en bemoedigd mogen worden daarmee. Dat we mogen weten dat we volgelingen zijn van een overwinnaar. Een absolute overwinnaar. En dat zijn plannen voltooid zullen worden. Dat niets of niemand dat zal tegen kunnen houden. En we danken u voor de gave van uw geest. Die ons leidt in het woord. Maar ons ook bemoedigt, vertroost en sterkt. In de daden die we doen. En ons de vreugde geeft van het weten. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God. Welke is in Jezus Christus onze Heer. Zo, Heren, mogen we van hier gaan. Meer dan bemoedigd en gesterkt. En zoals het ook al vanuit ons midden oploopt. Heere God, we gaan ervoor. En we willen dat ook. Omdat we uw liefde voor ons willen beantwoorden en zichtbaar willen maken naar de mens om ons heen. In Jezus' naam. Amen. We zingen ons slotlied, Jan de Heer 132, de coupletten 1, 3 en 5, 132, 1, 3 en 5. En ik stel voor dat voor zover leeftijd en gezondheid u dat toestaat, om dat staande te doen. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort, keer op keer. 1, 3 en 5 van lied 132. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.